De stof voor onze overdenking is de Heidelbergse Catechisme. En daarvan lezen wij nog eens uit zondag 6, de 18e vraag en het antwoord. Zondag 6, vraag en antwoord 18. Daar vraagt de onderwijzer: maar wie is deze middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? En hij antwoordt: onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot de volkomen verlossing geschonken is. Wij waren bezig met het andere deel van des mensen verlossing. En hadden boven deze vijfde en zesde zonde geschreven waar het om gaat. Met name uiteraard over de middelaar. Nu hebben wij verleden week, in zonderheid als ik me goed herinner, gelet op die 16e vraag en het antwoord. De noodzaak van het waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Die noodzaak hebben wij niet ontwikkeld. Wij hebben die conclusie niet getrokken na de bestudering van onze ellendige staat. Maar God heeft het zo besteld. Daarom hebben wij een kleine wijziging aangebracht. Waarom is hij een waarachtig en rechtvaardig mens? God heeft dat namelijk zo gewild. En wij kunnen niet vanuit onze gedachten komen tot de vaststelling hoe de middelaar zou moeten zijn. Dat berust op Gods openbaring. Nu willen we verder gaan, want die 17e vraag bepaalt ons bij zijn Godheid. Waarom is hij tegelijk waarachtig God? Wij staan hier voor een grote verborgenheid, die wij nooit kunnen doorgronden. Dat Jezus Christus niet alleen waarachtig, rechtvaardig mens is, maar ook waarachtig God van eeuwigheid tot eeuwigheid. En ik wil er nogmaals op wijzen dat de menselijke reden, het menselijk verstand, dat altijd de ware grond van het weldoen niet op weet te merken, dat die menselijke reden geen heerschappij mag hebben. Aan de andere kant blijft het zo dat de kerk een harde strijd gestreden heeft. Als u ook onze artikelen leest van de Nederlandse geloofsbelijdenis, kunt u dat merken, en uit andere hoofden, dat ze een harde strijd heeft gestreden betreffende de belijdenis van de middelaar. Waarbij de ene ketter tekort deed aan de menselijke natuur, een ander aan de goddelijke natuur. Een ander vermengde de beide naturen en een ander trok de beide naturen weer te ver uit elkaar. Nou, zo als wij in ons leven geschrokken zijn van de menselijke reden, verstand, dan heb je natuurlijk enigszins de neiging om, als je die oude stukken leest, om te denken: ja, jongens, ging dat nou niet een beetje te ver? En dat is gevaarlijk om dat te denken, omdat wij, die eigenlijk niet meer bewust in die zin in die strijd verkeren, omdat de kerk nou eenmaal die bepaalde formuleringen heeft aangenomen en die het daar niet mee eens is, als het goed is tenminste, die verdwijnt toch vanzelf in een of andere groepering waar men diezelfde dwaling aanhoudt, dan voel je wel aan dat wij, u en ik, wij zijn daar ook niet in getraind. Ik ben ervan overtuigd dat je zo zonder meer zou zeggen: ja, wat leerde nou Marcion of uit die gus of andere mannen. Dat ze zeggen, ja hoor, dat zou ik eerst even na moeten kijken hoor. Namen die ook in de belijdenis zal worden genoemd, maar die wij eigenlijk niet meer paraat weten. He, omdat ze, nogmaals, die strijd heeft tenslotte geresulteerd in het dogma, in een besluit, in een vaststelling van wat de leer van de kerk is op grond van het woord van God, ook al kun je niet overal direct een tekst voorbij krijgen, maar toch op grond van het woord van God heeft vastgesteld. Nou, dat ligt dan zo. Daarom, vooral als je dan geschrokken bent van de menselijke aanleg om rationeel, om verstandelijk alles te beredeneren, en je leest dan soms die uiterst scherpzinnige oude stukken, waarbij het soms maar om een letterverschil ging, dan kun je wel eens genegen zijn om te denken, ja, moest dat nou allemaal zo? En toch, dat moest zo. Dat heeft de Heere God gegeven. En dan kunnen wij niet achter of boven gaan staan en zeggen, nou voor mij hoeft het niet, want het hoeft wel. Omdat het zo belangrijk is. En als wij daar dan toch weer aandacht aan besteden, altijd weer, dan komt dat ook daardoor dat die dingen nog leven. Uiteindelijk leeft iedere ketterij in ons eigen hart. Het zaad van die ketterij. Dan kun je natuurlijk dat zaad water geven, als het gaat om kielen, of niet. Het moet geen water hebben, maar het zaad van de ketterij, dat moet eigenlijk bestreden worden door de belijdenis, door het woord van God. Want niet alleen door alle eeuwen heen zijn de Arianen bezig gebleven dat Christus niet de Zoon van God is in die zin zoals wij beleiden, maar dat hij het eerste is van de schepping. Dat hij toch geschapen is. Ze wilden nog wel toestemmen en daar school die ene letter verschil in het Grieks. Ze wilden nog wel toestemmen dat hij van een gelijk wezen als de Vader was, maar niet van hetzelfde wezen als de Vader. Kijk, dat is natuurlijk altijd wel gebleven. En wat dat betreft zijn, ja, je zou zeggen, zijn de bakens wel neergezet. Hebben vaak geen eens lust om ermee te twisten met de Jehovah getuigen die oude Ariaanse stellingen weer hebben opgenomen. Maar weet je wat je nu gekregen hebt? Nu heb je een nieuw soort theologie gekregen. Eigenlijk is het ook alweer oud, maar ik bedoel, hele knappe koppen van nu, die hebben die draden weer opgenomen. Met andere woorden enzovoort. En er wordt een frontale aanval gedaan op deze belijdenis van de kerk. Dat de middelaar ook God is. Van hetzelfde wezen als de Vader. Het gaat natuurlijk te ver om daarop in te gaan nu. Wie doen dat? Je vindt dat in de kringen van de Boeltman, die het hoofdstuk ontmythologisering heeft ontworpen, om achter de waarheid eigenlijk de waarheid te zien. De waarheid dit, dat is die waarheid uit dat cultuurpatroon zoals die mensen toen dachten en wat die mensen toen vonden en hoe ze het toen zagen. Nou, dat is voor ons onaannemelijk. Dat is voor ons onaannemelijk. En net als het boekje van die Engelsman, eerlijk voor God, wie komt er onomwonden vooruit? Al die dingen van erfschuld en erfmet en weet ik allemaal wat, dat hoort hij overboord. Nou, zo Boetman en zijn school, die hebben dat ook gedaan ergens. En die zeggen, ja, weet je waar het nou om gaat? Wij verwerpen de Bijbel niet. Maar dit geslacht, de mens van de 20e eeuw, die is alleen nog maar aanspreekbaar op die waarheid die er achter de waarheid ligt. Dit was voor die mensen toen de waarheid. Zo hebben ze het beleden. Zo hebben ze het aangevoeld. Maar ons wereldbeeld, ons leven, idee, onze godsdienstige ervaringen, die hebben niet stilgestaan. We zijn inmiddels de 19e eeuw voorbij gegaan. En als je dat nu aan de moderne mens voorhoudt, die lacht daarom. Dat geloofde onze grootvader misschien, of onze vader, maar... Nou, Boetman zou zeggen, hoe moet je nou deze mensen vasthouden? Dan moet je de mythe. Dat wil zeggen, de denkbeelden van die mensen uit die tijd, die moet je eruit filteren. Die moet je eruit halen. Nou, dan hou je toch ook weer een zekere waarheid over, die geschikt is voor de mens van nu. Mens van de 20e eeuw. En dat speelt zich niet alleen af in de, zeg maar, de protestante kerken, zoals men dat noemt. Maar enkel jaar geleden, toen las ik nog een artikel in een gemengd blad, zeg maar, waar protestante theologen en katholieke theologen samen in schreven. En daar schreef een of andere eminentie van de RK, die schreef, ja, we kunnen het ons haast niet meer voorstellen dat toen wij kinderen waren, dat je toen geloofde dat Jezus Christus echt de Zoon van God was. Dat hij God was. Kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Daar zijn wij voorbij. Dat standpunt zijn wij voorbij. Daar moet je niet gering over denken. Dat je zegt, ja, in de protestante kerken, in de RK-kerken. Maar overal heb je ergens diezelfde ontwikkeling, een hang naar een nieuw verstaan van de Bijbel. Van de boodschap. Maar het komt bijna altijd hierop neer dat de maatstaf de mens is. De maatstaf is de mens. Van dat cultuurbeeld van toen, van die denkwereld van toen, dat maken wij uit. Want wij hebben die tijd onderzocht. Wij weten hoe die mensen dat gezien en bedoeld hebben. Je weet dan niet waar je blijft. Je zou haast zeggen, dat wordt gewoon een onchristelijke religie. Waarin je niet anders overhoudt dan, ja... Ja, er waren wijsgeren, weet je wel, die hebben in het verleden gezegd, het komt allemaal op hetzelfde neer. Er zijn nog helemaal bepaalde principes, die zijn een mens ingeschapen, die komen er wel uit. Door oorlogen en hongersnoden, door alles heen, maar tenslotte komt het toch. Dan zal de mens dat toch wel inzien. Als je nou zo ook tegen het woord van God aan gaat kijken, en je zegt, ja, maar dat kun je niet meer uitleggen zoals toen... Dan krijg je een hele, totaal andere benadering. Ik raad het niet aan om daarover te lezen, veel in het algemeen. Want je raakt ervan in de war. Maar dat is een totaal andere benadering. Al die punten, laten we zeggen, die je bij ons in de kerk regelmatig bijvoorbeeld tegenkomt. Jezus Christus, God en mens. God eeuwig welbehagen, zijn verkiezing. De geboorte uit de maagd Maria, de hemelvaart. En al die dingen meer, hè, dat zijn geen belangrijke punten meer. Dat wordt bij die mythische voorstelling die men vroeger had. Maar het is niet van belang. al geloof je dat niet, want daar gaat het niet om. Uiteindelijk voel je aan, de diepste achtergrond is de zelfverlossing van de mens. Die het zelf uitmaakt. Als een typisch voorbeeld, dat zou je beslist moeten lezen als je de Gooi Nederlander leest. Dan moet je dat stuk lezen van die ene Budding over het voorontwerp van de nieuwe wet tegen de discriminatie. Het is interessant als je vooral de mensen die wat met een school of zo te maken hebben, op een of andere manier, die moeten dat stuk nou eens op hun gemak eens doorlezen. Dan doe je zulke ontstellende ontdekkingen. En dan ben ik helemaal, ik hoop het tenminste voor bewaard te blijven, geen dweper, want ik voel aan alle kanten dat we rammelen, wij allemaal. Maar dan moet je kijken, wat is nou de maatstaf van zo'n stuk? De maatstaf is niet, wat zegt God? Ik zeg eigenlijk in Gods plaats hoe het is. Daar komt het op neer. En de kerk, die krijgt dan natuurlijk ook een zwart-wit tekening. De kerk heeft in het verleden al zoveel kwaad gedaan. Heksenprocessen en al die toestanden meer. Apartheidspolitiek en allerlei dingen worden er dan bijgehaald. Hè. Nou moest de kerk voorop lopen. Want of je nou trouwen wil, of samenwonen bij wijze van spreken. Of dat je nou met een vrouw trouwt of samenwoont. Of als mannen met mannen. Dat is allemaal niks te zaken. Je krijgt bijna de indruk, als je zoiets nou probeert te ontleden, dat je zegt, ja, jij stelt het eigenlijk zo voor, als twee mannen met elkaar willen trouwen, dan kunnen ze bij de Heere Jezus wel terecht om er huwelijk in te laten zegenen. Dat is jouw idee. Er zat geen ene tekst bij, geen ene verwijzing van Gods woord, nog van het Oude, nog van het Nieuwe Testament, alleen een vaag idee van liefde en verdraagzaamheid. Kijk, en dat is een bepaalde teneur. Dat is niet iets apart, iets op zichzelf staan. Zo. En ik weet wel, ik ben geen, in dat opzicht geen voorloper. En nou heel de zaak in rep en roer, want er komt ontzaggelijk veel vreemd vuur bij. Maar dit wou ik er alleen mee zeggen. Je ziet daar de typische denkwijze van de autonome mens. De mens die zichzelf tot de maatstaf maakt. En daar hebben wij alles voor mee. Dat begrijp je toch wel? Wij hebben daar alles voor mee, want ik denk ook wel in mijn hart, ja, is dat nou zo erg? Is dat nou zo erg? Is dat nou zo erg? En ik ben ook een ongewend kalf, laat het zo eens noemen, hè? Want ik moet of mag, maar ook moeten, het is een goddelijke wil, gewillig of onwillig, maar ik zal toch ergens tot de ontdekking moeten komen dat ik niet de maat ben van alle dingen. En dat God zegt hoe het is, en ik weet dat God ook bepaalde dingen heeft, nou ja, veranderd. Dat is misschien een te groot woord. Maar je kunt merken bij het volk Israël in de wetgeving dat de Heere zich tot op zekere hoogte aanpast aan het hele cultuurpatroon waarin die mensen leven. Dan had je nog wetten over als iemand meer dan één vrouw had en hoe die vrouwen moest behandelen. En als die een slavin had of een krijgsgevangen vrouw of noem maar op. Dat kun je nou niet meer indenken. Nou zegt de apostel zonder meer van de opzieners en de diakenen dat ze ener vrouwen mannen zijn. Ik stem direct toe, je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn in het benaderen van een bepaalde zaak. Maar aan de andere kant, kijk uit. Kijk uit. Want nou kun je de situatie krijgen, wat duidelijk in Gods woord vermeld staat, dat wordt onchristelijk. En wat je in het hele woord niet kan vinden, dat wordt bij uitstek christelijk genoemd. Dan zit je in een vreemde situatie. Maar dat is nou ook net de achtergrond van die hele oude en nieuwe afwijkende theologie. Dat is de achtergrond van dat menselijk denken dat zich niet kan en niet wil onderwerpen aan de waarheid van Gods woord. Kijk, ik kan dit wonder ook niet verklaren. Daar loopt het niet over. Dat hij God en mens is in één persoon, ik kan het niet verklaren. Maar dat vraagt de Heere God ook niet, dat ik het verklaren zal. Maar wat de Heere God wel wil, is dat wij ervoor buigen voor datgene wat hij er in zijn woord van heeft geopenbaard en wat de kerk daarvan heeft beleden. Nou kunnen we ons uitgangspunt ook beter nemen, dat voel je wel aan. Want hier is ook een denker aan het werk, een denker. Een denker. En zoals ik net zei, dat is gevaarlijk, hè? Dat zie je in de nieuwe theologie. Hier is een denker. Maar we kunnen beter gelijk als uitgangspunt nemen. Waarom is hij tegelijk waarachtig God? Want ik kom er niet meer uit. Ik raak in de war als de openbaring van God niet meer is. De lamp voor de voet en het licht aan het pad. Dan kun je overal terechtkomen. Bij de meest onzinnige ideeën. Want dan ben ik de maatstaf. Waar ik me goed bij vind, waar ik me wel bij bevind. Of dat het bij een of andere secten is uit het Verre Oosten. Of bij de Pinkstergemeente. Doet allemaal niks te zaken als ik me daar maar gelukkig ben. En daar loopt het in het woord van God niet over. Dit is het eeuwige leven dat hij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die hij gezonden hebt. En een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid en een sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. Maar die zich beroemen zich daarin dat hij mij kent. Daar loopt het over. Nou zie je dat religieuze gevoel van de mens, dat is er, dat stem ik toe. Calvijn spreekt van het semen religionis, het staat van de religie. Dus laten we er even van uitgaan dat de mens een religieuze aanleg heeft. Hij zoekt wat. Maar wat zoekt hij nou? Hij zoekt God niet. Hij zoekt God niet. Hij zoekt op de een of andere manier rust. Hij zoekt mystiek, geheimzinnige. Of hij zoekt bevrediging voor dat gevoel van leegheid. Hij zoekt een rustpunt als het gaat om de vragen naar de zin van het leven. Wat is het doel van mijn leven nu? Enzovoort. Dat zijn de vragen waar het over loopt. Maar je voelt wel aan. Dat is niet. Voel je nou de waarheid van het zuster? Niemand die zegt, waar is God, mijn maker? Die toch de psalmen geeft in de nacht. Er is niemand die God zoekt. Wat dan? Wij zoeken onszelf. Wij zoeken onszelf. Dat schriftwoord staat er. Dan kun je zeggen, ja, die heidenen die zoeken toch maar naar God. Nee, ze zoeken naar zichzelf. In diepste zin is de mens op zoek naar zichzelf. Is het dan zo verkeerd? Ach, hij kan zichzelf alleen maar terugvinden als hij zich terugvindt in een ander, in de middelaar. Dat betekent dan ook dat het christelijk geloof, dat houdt niet in een soort verzadiging van onze religieuze behoeften. Want dan kun je misschien net doen als professor Christiaanse die zei, ach, ik ben zo opgevoed als ik zelf, en dan kan ik niet meer verloochenen, als ik zelf de keuze had gehad, had ik boeddhist geworden, want er zit veel meer in dan in het christelijk geloof. Dat was een professor in Leiden, een zogezegd christelijke professor. Die kant ga je dan uit. Wat vind ik het beste? Kijk, het kan best zijn dat je bij het christelijk geloof dat het precies het tegenovergestelde is dan alle andere soorten geloven. Alle andere soorten geloven helpen mensen van de overspanningen af. Soms, dat weet je, het van die man, ik ben iets van hout, heeft hij geschreven, over de hedendaagse benadering van de mensen, de zenuwachtige mensen, noem maar op, enzovoort. Hij is gewoon bij de Bhagwan terechtgekomen. Dat is hij gelukkig. Maar dan is hij veel gelukkiger als bij het christelijk geloof. Want, kijk, het christelijk geloof, dat staat lijnrecht tegenover mijn religieuze gevoel. Laten we dat toch niet vergeten. Wij denken soms als iemand, ja, die zoekt wat. Nou ja, die kunnen wij dan wel even datgene geven dat hij gelukkig is. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Daar zou het aanknopingspunt bij ons zitten. En nou doe je hoe langer hoe meer de ontdekking dat je zegt, ja, het werk van God, de weg van God, die staat haaks op onze eigen weg. Er klopt gewoon totaal niks van. Voor ons. En laten we maar ophouden met net te doen alsof we God zo goed begrijpen. En alsof we zo goed weten hoe het in elkaar zit met die middelaar. Want we begrijpen er niks van. Het enige is, ik zal mij buigen op uw eis. Naar uw paleis, het hof der hoven. En om uw gunst en waarheid staan, uw grote naam eerbiedig loven. Ook al voel je helemaal niet bevredigd of gelukkig. Ook al zeg je in je leven, alle dingen zijn tegen mij. Ook al klopt er niks van, dat het precies andersom is als dat er in de Bijbel staat. Met jou. Misschien word je verwaardigd dat we naar de Heere vragen en dat we de Heere elke morgen vragen of dat hij ons bewaren wil deze dag en een ander die doet het helemaal niet. En jouw kind of jij bent lijkt niet bewaard. Nu ga je maar door. Maar daar gaat het ook niet om. In God is al mijn heil mijn eer. Ik kan niet meer in die zin gelukkig zijn in mijn denken. Heb je het ook? Kun je nou gelukkig zijn in jouw denken? Ook over godsdienstige dingen. Kun je daar nou het geluk in vinden? Het laat allemaal een toch ergens een leegte achter. Wat je ook doet, welke theorieën, ideologieën, wat je ook bestudeert. Bij het ene word je een beetje boos dat je zegt, dat klopt helemaal niks van. Bij een ander zit je hoofd te schudden en zegt, wat zit daar nou achter? Of zit er niks achter? Maar, dat is het niet. Het komt van een heel andere kant. Jij kunt niet zeggen, nou doe ik afstand van mijn eigen denken, van mijn eigen twijfelingen, of van mijn eigen geloven, wat aanvechtbaar is. Ik doe nou afstand van die of die levensinstelling, en dan zal ik wel gelukkiger zijn. Dan ben je het nog niet. En je kunt het eigenlijk ook niet. Dat is nou juist het wonderbare. God kom zelf tot ons. God zet de zondaar de ziel in de blijdschap, in de vergeving, in de genade, in de barmhartigheid, in het bloed. Daar kan ik nooit komen. Ik kan verstandelijk wel weten, maar ik kan er niet komen. Er is van mij uit geen weg daar naartoe. Ik kan niet zeggen, nou word ik ook maar een christen, want het lijkt me toch wel naar de geloof. Ik kan niet zeggen, nou zal ik ook dat maar geloven. Waarom niet? Het zit er niet in bij mij. Het zit er gewoon niet in meer bij een mens. Hij is een ongelovig schepsel als het gaat over de dingen van die God zegt in zijn woord. Nou, wat er nou niet is, waar moet je dat dan vandaan halen? Iets wat je niet weet, dat weet je niet. En wij weten het niet. Wij zijn van gisteren en weten niet. En dat is nou juist het wonder van de kreet zijn, hè? God komt. God komt door zijn geest en door zijn woord. En die God die brengt het als het ware over ons. Je kunt nooit verklaren waarom of hoe je dat nou krijgt. Dat kun je niet verklaren. Je kunt nooit tegen een ander uitleggen en zeggen, ja, zo en zo. Ik heb dat en dat gedaan, of gevraagd, en de Heere heeft het verhoord. Want het begin, de voortzetting en de voleinding liggen bij God. Nou hoef je daar niets van te schrikken, hoor. Je hoeft er alleen maar blij mee te wezen. Als je werkelijk in je leven leert zien, ik en u, hoe totaal verloren de situatie is. Als je werkelijk, laat maar zeggen, niet langer een christen kan wezen. Als je niet langer een gelovige kan wezen. Als je niet langer bekeerd kan wezen of gerechtvaardigd. Als je het niet meer vol kan houden. Omdat je aan alle kanten besprongen wordt met het oordeel dat het niks met je is. En dat je alles wat goed is, heb je nog verknoeid ook. Dan kan deze waarheid lijden. Dan kun je wel eens blij zijn als je hoort. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Maar het is des ontfermende God. Want er komt wel eens wezen dat je zou denken, zou het dan toch kunnen? Zou dat dan toch kunnen? Dat zo'n mens als ik nog behouden zou kunnen worden? Maar als dat niet in ons leven gevonden wordt, dan zijn we in principe daar fel op tegen, krachtens onze natuur. Dat snap je toch wel? Daar kun je het er nooit mee eens zijn. Ja, nou moet je ophouden. Ik zit nou te benen van mijn derde jaar af in de kerk en dit en dat en ik heb me gedoopt en ik ben belijdenis gedaan. Ik ga aan de avond, nou wat? Wou je zeggen dat het allemaal niks te betekenen heeft? Ik zeg niet dat het niks te betekenen heeft, want het zijn de inzettingen des Heren. Maar als het er nou eens over gaat, hoe is nou de weg? Wat is nou de weg? Dan kun je eigenlijk alleen maar naar boven wijzen. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Nou kun je wel indenken dat de mens altijd, maar ook in deze tijd, met zijn grote ontwikkelingen, met zijn verregaande onderzoekingen, ook wat betreft het verleden, als die mens geconfronteerd wordt met de idee, och joh, wat jij denkt of wat ik denk, dat zegt niks. Maar wat zegt God er nou van? Daar loopt het alleen over. Kun je dan indenken dat de mens, die moet daar niks van hebben? Het is onmenselijk. Ik heb toch mijn eigen ideeën. Ja, maar die ideeën liggen het onder het oordeel van God. Nou, dan kun je wel ophouden. Ja, dat kun je zeker wel. Ja, maar kom nou. Je voelt die verbazing. Ik wil achter een schijn van recht. Soms ook wel achter een schijn van rechtzinnigheid. Wil ik krachtens mijn aard nooit aanvaarden. Dat God het alleen weet en doet. En dat ik eigenlijk precies tegenover God gericht ben. Want als God zegt, doe het zo, want dat is beter, dan doe ik het zo niet. Dan doe ik het zo niet. Nee, nou ja, voorlopig doe ik het zo als ik het goed vind en zoals ik het denk. Daar heb je nou die aard van de mens. Nou ja, dat was een beetje een wijdvertakte uitweiding. En neem me niet kwalijk, want het heeft toch een bepaalde bedoeling. Het is een zekere levens, een sfeertekening. Hoe denkt nou eigenlijk de mens? De mens denkt, ik ben God en niemand meer. Ik heb het voor het zeggen. Ik maak het uit. Nou, als het dan gaat over wat de kerk van alle tijden en eeuwen beleden heeft, dan zegt de moderne mens, knullig gedoe, hè. Echt, hè, van de stelletje monniken, die hebben daar zitten spitten en zitten spitten. Wat maakt het nou uit? Of dat Jezus nou gewoon een goed mens geweest is, of dat hij God geweest is, wat maakt het nou uit? Als hij maar een beetje in de praktijk brengt wat hij doet. Hij heeft toch geijverd voor gerechtigheid op aarde? Hij was toch voor de armen? Nou, dan weet je wat te doen hebt. Zo. Het is toch niet verwonderen in de sfeer zoals de mens denkt dat dat uiteindelijk het resultaat is. En dan komen wij weer terug. Hij is waarachtig God. Waarom? Een paar dingen noem ik die wel in het antwoord verborgen zitten, maar misschien niet zo letterlijk. Waarom? Ik moet zo voorzichtig lezen. Als ik vroeger over deze stukken dacht, had ik zo'n, ja, misschien denk je, man. Nee, dan had ik zo'n opzien om daarover wat te zeggen. Weet je waarom? Uit angst dat ik het verkeerd zou zeggen. Dat is allemaal niet zo erg als je het een keer verkeerd doet. Dat weet ik wel. Maar het gaat over eeuwige waarheid. Eeuwige waarheid. Zeg, oh Heer, ik weet geen raad alsjeblieft. Help toch alsjeblieft. Want anders stromen de ene ketten naar de andere stroom naar buiten. In volle naam. Want het is geen kleinigheid. Hij is God, waarachtig God. Waarom moet hij dat? Van mij? Nee, want ik heb er geen verstand van. Het is een pad dat de roofvogel niet heeft gezien en dat door het jonge hoogmoedige dier niet is betreden. En in Timotheus lees je, het is een verborgenheid, een mysterie der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. Ik zou het in alle voorzichtigheid liever zo willen zeggen. Kijk, God heeft dat zelf uitgemaakt. God. Dat verloren schepsel alleen maar door hem zelf verlost kan worden. Waarom? Waarom? Ja, ik heb niet in Gods raad gezeten. Maar mag ik toch trachten enkele vingerwijzingen te doen. Die me ook nooit zo sterk opvielen als nu. God heeft ons gemaakt. Hij is de schepper. God. Hij weet, hij kent zijn maaksel. Door en door. Voor de val. Maar ook na de val. Wij waren immers het pronkstuk van zijn vingers. Nou, met eerbied gesproken, nou kun je er wel een of andere slungel, vergeef me de uitdrukking, een engel bijhalen, of een of andere professor, of weet ik wat. Maar wie krijgt dat goed? Wie krijgt dat goed? Je kan een horloge die wat kapot is, kun je wel bij de smid brengen, maar er blijft niks van over. Of hij moet een buitengewone begaafdheid hebben. Waarom niet? Nou, hij is geen horlogemaker. Kan hij niet. Hij is de maker. Ik heb tegen hem gezondigd. Ik ben niet van een engel afgevallen, maar van God afgevallen. Daar ligt dat hele zaakje nou in stukken en geruzelementen. Wie zal er nou komen? Nou, dan durf ik toch wel een klein beetje misschien te zakelijk en ook misschien een beetje verstandelijk niet te zeggen. Maar dan durf ik toch wel te zeggen, als God daar niet aan te pas komt die ons gemaakt heeft, zou ik niet weten wie er dan aan te pas moet komen. Want dat kun je ook in de praktijk van het leven zien. Alles waar God niet aan te pas komt, daar komt een ander aan te pas. Maar stelt niks voor. Stelt niks voor. Er is er niet één die de ongelukkige mens één zekerheid heeft kunnen geven. Eén vastigheid, een hoop, die hoger ligt dan mijn aardse gedachten. Dat is niemand gekund. Waarom is hij God? Omdat hij maker is. Hij heeft ons gemaakt, niet een engel, maar hij zelf. En nou is hij God te prijzen tot in de eeuwigheid. En dat is grote raadsel, dat kan ik nooit oplossen, God en mens in één persoon. Nou kon God wel een mens sturen. Een mens. God kon een nieuwe mens maken. Dat zul je met me eens zijn. De Heere had na de val, had de Heere uit het stof een nieuwe mens kunnen formeren en zeggen tegen Adam en Eva, nou moet je aan die mens vragen, die is niet gevallen, die heeft geen zonde gedaan, nou moet je aan die mens vragen of dat hij jullie verlossen wil. Goed. Daar staat een nieuwe mens die geen zonde gedaan heeft. Nou, het zou al een wonder wezen als die nieuwe mens dat zou accepteren. In de eerste plaats al. Dat hij niet hard bij ons vandaan zou gelopen zijn en zeggen, wat? Schurftige mensen, hebben jullie God verlaten waarin mijn leven is, mijn hoop en mijn verwachting? Het zou wel een wonder, maar stel nou eens dat die liefde van die mens zo groot was, tot verlossing, groter dan de afkeer tegen de zonde, dat hij zou zeggen, ik wil doen. En die mens, die goede mens, die zou dan geconfronteerd worden met het doen van de wil van God. Nou ja, dat kan niet. Hij is goed gemaakt. Maar nou wordt hij geconfronteerd met het feit dat wellicht op ons een oordeel des doods dat uit de weg moet. Dat houdt in de totale ondergang. En nou blijkt dat de krachten, al had die mens nooit gezondigd, maar die krachten van die mens die schieten tekort. Maar nou gaat God zich voor die mens verbergen, die het voor ons dan op zou willen nemen. Die goede mens. God gaat zich voor hem verbergen. God gaat vloeken. Werpt hem uit. God gaat hem verlaten. En als nou God de mens verlaat, wat blijft er dan over van het doen van de wil van God? niks meer. Dan is hij in de wanhoop.
Dan is hij ongelukkig.
Dan sterft hij. Nou. Hoe moet nou, al was het dan een nieuwe mens, door God geschapen. Hoe zou die ons nou echt kunnen helpen? Eruit helpen. Hij zou handen tekort komen voor zichzelf. Als hij in dat rechtvaardig oordeel zou ingaan. En dan erbij, er komt nog wat bij. Hij is niet van ons vlees en bloed. Ja, maar hij is toch... Ja, nee, hij is gemaakt uit het stof der aarde, want... Dus hij is in mijn benauwdheid ook niet mede benauwd. En niet verzocht zoals ik. Nee. Hij is ten dele volmaakt. Die weg is afgesneden. Hij kan mijn zwakheid niet doorzien. Hij kan niet weten wat van het maaksel is te wachten. Waarom is hij God? Omdat hij ons gemaakt heeft en niet wij. De zaak hebben wij in stukken gegooid. Wie weet hoe de scherven geheeld moeten worden? Wie kan alles op zijn plek zetten buiten die God? Niemand. Hij is God. Die in ons vlees gekomen is. Niet zoals het was voor de val. Maar hij heeft die natuur aangenomen, zegt de belijdenis, die gezondigd had. Niet dat hij gezondigd is. Maar de belijdenis bedoelt daarmee die natuur zoals de mens zwak en hulpeloos geworden is. Zoals hij daar als een mens, puur een mens, en dan niet in de volmaakte zin, nee, juist niet, zoals hij daar op de aarde gaat en staat. Een mens die bang kan wezen. Een mens die zo bang kan wezen dat het bloed hem uit de poriën getest. Een mens die zo echt in de nood zit dat hij roept, o Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Een mens die nodig heeft de waarachtige oefening van het geloof, om ondanks alles te blijven in het betrouwen op God. Kijk, en die menselijke natuur heeft de Zoon aangenomen. Oh, zegt u, dan was het niet zo erg. Nee, dan was het juist wel erg. Kinderen, wij denken, nou ja, de Heer Jezus wist toch alles en de Heer Jezus die kon alles enzovoort, dus voor de Heer Jezus was het niet zo erg. Dat is geen goede gedachte. Want dan gaan wij zijn goddelijke natuur eigenlijk zo op de voorgrond plaatsen en zo'n aandeel hebben dat het lijden niet zo erg is. Dat is toch God. En dan vergeten wij dat die goddelijke natuur verborgen is geweest achter de zwakheid van de menselijke natuur. En dat die goddelijke natuur eigenlijk ook min of meer deze plaats innam, waar ik in elkaar zat, waar ik de pijngrens bereikt heb, zodat ik mijn bewustzijn verliet, waar ik tegen de muur opvlieg van benauwdheid, zodat de dokter me een spuitje geeft en zegt, ja, die man houdt hem in de gaten, want die weet niet meer wat hij doet. Dat kon met de Heer Jezus Christus niet gebeuren. Die kon niet in elkaar zakken, terwijl hij in elkaar moest zat. Die kon niet sterven, waar wij al 10 keer de drempel gepasseerd zouden zijn. In die ontzettende verlating moest hij leven in de dood. En dat kan alleen als God in Christus. Om dat altaar te zijn waarop het offer rust. Ja, dat is maar iets en misschien niet helemaal goed gezegd. Maar de bedoeling is dan toch deze wel. Hij is God om de toren te kunnen dragen aan zijn menselijke natuur. Anders was hij nog maar halverwege ingestort. Zoals een mens instort als het te veel wordt. Maar dan had de zonde der wereld niet weggedragen geweest. En hij moest ons ook, of hij wil ons ook de gerechtigheid en het leven verwerven en leven geven. Want ja, stel nou eens voor een mens. Hoe moet hij nou dat offer, dat werk, dadig maken? Een ander woord. Hoe moet hij dat werk krachtdadig doen zijn? Geldig. Een mens is maar een beperkt schepseltje. Hoe moet ik nou iets uitdelen als mijn hand niet verder reikt dan dit stukje hier? Hoe moet ik daar nou iemand die aan de andere end van de wereld zit mee bereiken? Hoe moet ik dat doen? Dat kan niet. Dat kan nooit. Ja, ik zeg maar kort, want we gaan eruit. Maar daar komt het toch globaal gezien wel op neer. Als hij geen God is, dan hoef ik niet erg meer te vertrouwen. Ik kan al niet vertrouwen, maar ik bedoel, dan is er ook geen enkele reden meer om te vertrouwen. Want dan kan het net zijn als met die Baal, dat Elia zegt, is hij soms op reis? Of slaapt hij nog? Of is hij met wat anders bezig? Dan heb ik alle recht om te zeggen, nou, dat zou toch wel onmogelijk wezen dat er een paar miljard mensen, dat er iemand is die mij persoonlijk in de gaten houdt, die mij kent. Dan zou je groot gelijk hebben. Maar nou, God in Christus, die kan dat wel. Die kan een miljoenen mensen tegelijk bekijken. En als er daarin ligt te sterven of daar, 1000 kilometer verder weg, hij is met allebei de gevallen bezig en nog veel meer. In Amerika of Canada of weet ik waar je zit of in Nederland. Oh, hij kan hier zijn en daar zijn. Met zijn genade, geest en majesteit. Dat is toch onvoorstelbaar? Dat is het ook. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God. Geopenbaard in het vlees. Nou, ik ben ervan overtuigd dat ik er niks van u zeg, hè. En misschien zou ik blij zijn als ik denken mocht. Het is enigszins toch dienstig. Ook de catechismus leerdienst. Enigszins dienstig om te bekennen. Ik ben onvernuftiger dan iemand. En ik heb geen mensen verstand. En de wetenschap van de hoogheilige heb ik niet gekend. Hoe is zijn naam? En hoe is de naam zijn zoon? Zo gij het weet. Amen.